Welkom bij deze verkenning van de geschiedenis van Parijs. Speciaal voor jou samengesteld, hè, uit de bronnen die je ons gaf. We gaan echt op zoek naar die fascinerende momenten, de transformaties die de stad hebben gevormd, van het prille begin tot de moderne tijd. Oké, laten we erin duiken. Want het begint al verrassend vroeg, toch? Permanente bewoning al rond 2400 voor Christus. Met vondsten zoals die oude eikenhouten kano's in Bercy, dat plaatst de stad meteen in een heel ander licht. Veel ouder dan je misschien denkt.
Precies. En zelfs de naam, die vertelt al een heel verhaal. Lang voor de Romeinen was er die Gallische stam de Parisi. En de Kelten die noemden hun nederzetting Lotuchesi. Klinkt mooi, hè? Woning te midden der wateren. Heel logisch eigenlijk, met de scène zo centraal. De Romeinen maakten daar Lutetia van, maar goed, die naam verdween weer een beetje naar Germaanse invallen. Toen verschoof de focus naar het Ile la Cité, dat was beter te verdedigen. En pas rond 300 na Christus werd het dan definitief Parijs, als echo van die Parisi.
Ja, precies, van Lutetia naar Parijs dus. Die Romeinse laag is dus essentieel, ook al moet je er soms een beetje naar zoeken. Je noemde al de resten van het Forum, de termen van Cluny, die zijn nog best wel indrukwekkend. Het amfitheater, de Arène de Lutèce. Maar wat mij vooral treft, is die Pilier des Notes. Die zuil voor Jupiter, gevonden onder de Notre-Dame, opgedragen door Keltische schippers aan een Romeinse god. Het tatoeert toch een fascinerende mix van culturen al heel vroeg.
Absoluut. Ja, dat laat perfect zien hoe culturen hier al smolten. En parallel daaraan liep natuurlijk die vroege kerstening. Die werd zo bepalend. Denk aan Saint-Denis, de eerste bisschop, onthoofd rond 250 na Christus, op een heuvel die daarom Montmartre ging heten, Berg van de Martelaar. En dan Saint-Geneviève, een paar eeuwen later, rond 451 was dat. Zij spoorde de Parijzenaars aan stand te houden tegen Attila de Hun. Haar beroemde woorden waren zoiets als Que les hommes fuient s'ils veulent. Nous les femmes, nous prierons Dieu. Vrij vertaald, laat de mannen maar vluchten als ze willen, wij vrouwen zullen bidden. Zij werd echt de patroonheilige, een symbool van die Parijse vastberadenheid.
Tja, en die vastberadenheid werd flink op de proef gesteld. We springen naar de middeleeuwen. Clovis maakt Parijs hoofdstad in 508. Een cruciaal moment voor het prestige natuurlijk. Maar daarna? Nou, wat een turbulentie. Overstromingen van de Seine, de pest en die constante dreiging van de Vikingen. Die belegering van 885-886, dat klinkt echt ongelooflijk. 13 maanden hield de stad stand onder graaf Eudes. Tegen een enorme vloot. Dat moet de sfeer in de stad enorm getekend hebben.
Ja, wat hier zo fascinerend is, is inderdaad die veerkracht. Ondanks al die rampen, die aanvallen, bleef de stad maar groeien en aan belang winnen. Koning Philippe August zag dat ook. Hij bouwde rond 1200 een veel grotere stadsmuur. Die moest die groeiende bevolking beschermen. En tegelijkertijd werd Parijs een intellectueel centrum van Europa. De universiteit ontstond, studenten stroomden toe van overal. Het was ook de tijd natuurlijk van die iconische gotische bouwwerken. De start van de Notre-Dame in 1163.
Prachtig.
En de adembenemende Santa Chapelle, ingewijd in 1248.
Maar ja, de latere middeleeuwen waren weer een periode van zware beproevingen. De Honderdjarige Oorlog met Engeland, de Zwarte Dood van 1348 die de bevolking decimeerde. De impact daarvan, dat kun je je nauwelijks voorstellen. En dan nog politieke chaos. Die opstand van Etienne Marcel in 1358, de bloedige burgeroorlog tussen Armagnacs en Bourignon. Parijs was vaak het toneel van heftig conflict. Toch, het leven ging door. En er werd ook gebouwd. De Bastille verrees vanaf 1370 en de eerste publieke klok tikte op het Palais de la Cité.
Inderdaad. En die overgang van die middeleeuwse onrust naar een sterker wordend koninklijk gezag, die is interessant. Na de godsdienstoorlogen met als dieptepunt die afschuwelijke Bartholomeusnacht in 1572, een gruwelijke slachting, brengt Henri de Vierde in 1594 eindelijk weer wat rust, stabiliteit. En hij investeerde ook zichtbaar in de stad. Denk aan de Pont Neuf.
Ja, die is iconisch.
Precies. En dat was echt een vernieuwing. De eerste brug zonder huizen erop. Dat gaf een heel ander stadsbeeld. Veel opener. En die lijn, die koninklijke bouwvoede, zeg maar, die zette zich voort in de 17e eeuw. De elegante Place Royale, nu Place des Vosges, het Palais Royal, het Louvre dat steeds maar groter werd, de aanleg van de Jardin de Tuileries. Parijs werd echt een koninklijke hoofdstad met allure.
Ja, en de 18e eeuw voelt dan weer een beetje dubbel, vind ik. Enerzijds heb je de verlichting, nieuwe ideeën, grandeur, zoals de aanleg van de Champs-Élysées, de bouw van het Pantheon. Anderzijds die groeiende spanningen. Die muur der fermiers généraux, die belastingmuur, die was enorm impopulair. Dat gezegde Le Mur Murant Paris, Rampt Paris Murmurant, de muur die Parijs ommuurt, maakt Parijs morrend, dat spreekt boekdelen. Het voelt bijna als een onvermijdelijke aanloop naar die explosie van de Franse Revolutie in 1789. Met de bestorming van de Bastille als iconisch startpunt. Parijs was absoluut het hart van die omwenteling. Geen twijfel mogelijk.
Zeker. En na die revolutionaire koorts volgde in de 19e eeuw misschien wel de meest radicale fysieke transformatie die de stad ooit heeft ondergaan. Napoleon liet zijn stempel na natuurlijk, met triomfbogen en bruggen. Maar de echte omwenteling kwam onder Napoleon III met prefect Haussmann. Vanaf 1855. Zijn ingrepen waren ongekend. Het kappen van die brede rechte boulevards dwars door de oude, middeleeuwse stad. De aanleg van grote parken zoals Butte Chaumont in oude steengroeven. Een modern rioleringssysteem. De centrale markthallen Les Halles. Dit is het Parijs dat we grotendeels nu nog kennen.
Ja, dat beeld herken je meteen.
Precies. Maar het is cruciaal om te zien dat dit niet enkel modernisering was. Het was ook een vorm van sociale controle. Opstanden neerslaan werd makkelijker. En dat ging ten koste van oude wijken en hun bewoners.
Ja, die Haussmann-transformatie is echt immens. En tegelijkertijd bruiste de stad van de technologische en culturele vernieuwing. Dat is ook zo bijzonder aan die tijd. De spoorwegen die Parijs echt tot het centrum van Frankrijk maakten. Gasverlichting die de nachten veranderde. De opkomst van de Grand Magasin, zoals Au Bon Marché. Compleet nieuwe winkelervaringen waren dat. En dan die wereldtentoonstellingen. Die gaven ons de Eiffeltoren in 1889.
Iconisch.
En het Grand Palais en Petit Palais in 1900. Hetzelfde jaar opende de eerste metrolijn. Je voelt bijna de energie van die stad zo aan de vooravond van de 20e eeuw.
Absoluut. Dus ja, als we alles zo overzien, wat vertellen jouw bronnen ons dan eigenlijk? Ze schetsen een stad in voortdurende metamorfose. Gevormd door verovering, door geloof, koninklijke ambitie, revolutie, kunst. Enorme stedenbouwkundige en technologische sprongen. Van een Keltische nederzetting aan het water tot een uitdijende, soms chaotische, maar altijd bruisende metropool.
Wat mij vooral bijblijft, is die constante cyclus. Opbouw, vernietiging, heropbouw. Telkens weer. Soms door oorlog, soms door stadsplanning, zoals bij Haussmann, soms door opstanden. Het oude maakt plaats voor het nieuwe, maar het laat altijd sporen na, hè? Een vraag die dan bij mij opkomt, en misschien ook bij jou als luisteraar. Als je vandaag door Parijs loopt, hoeveel van die talloze historische lagen, van de Romeinen tot Haussmann, hoeveel voel en zie je dan nog echt? En welke grote transformatie maakt de stad misschien nu wel door, onder onze ogen? Dat is iets om over na te denken.